Gemeente, de kern van dit gedeelte vinden wij in 2 Kronieken 29, de versen 10 en 11. Waar koning Hiskia zegt, nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte van zijn toren van ons afkeren. Mijn zonen, wees nu niet traag. Want de Heere heeft u verkoren dat ge voor zijn aangezicht staan zoudt om hem te dienen en opdat ge hem dienaars en wierokers zoudt wezen. Gemeente, koning Hiskia, wie weet daar al niet wat al vanaf? Ik denk dat zelfs de kinderen die in de kerk zijn best iets over koning Hiskia kunnen zeggen. Ja, je mag er even over nadenken. Wat? Wat dacht je? Nou, dat hij bijvoorbeeld 15 jaar erbij kreeg. Toen hij ziek werd, toen zocht hij de Heere, kreeg 15 jaar erbij. En dat hij die brieven van die spottende Assyrische koning Sanherib voor de Heere neerlegde in het huis des Heeren. Leest u ze maar, Heeren, want ze zijn aan u geschreven. Zomaar een paar dingen die jullie misschien wel weten en de ouderen, neem ik aan, toch zeker wel. We lezen over koning Hiskia best veel in de Bijbel. 4 hoofdstukken in 2 Kronieken, 3 in 2 Koningen en ook nog 4 hoofdstukken bij de profeet Jesaja. Geschiedenissen aangaande Hiskia bij de profeet Jesaja. Jesaja 36 tot en met 39. Dus best veel. En we gaan vanmorgen beginnen bij het begin. En daarvoor moeten we in Kronieken zijn. Want daar staat opgetekend hoe Hiskia nu zijn koningschap is begonnen. Dat lees je in 2 Koningen niet. Dat lees je ook niet bij de profeet Jesaja. Dat staat uitsluitend in het 2 Kroniekenboek. Het begin van zijn koningschap wordt hier zeer uitvoerig aan de orde gesteld. Wie was hij eigenlijk, die Hiskia? Hij was de 13e in de troonopvolging vanaf David af. De 13e, zult u misschien zeggen, dat is een ongeluksgetal. Dat is bijgeloof. Dat is volstrekt bijgeloof. Daar doen wij niet aan mee. Maar als je tellen gaat, kom je bij de 13e achtereenvolgende troonopvolging uit. Dus dat was al een hele tijd geleden dat David en Salomo regeerden. Dat was al een hele tijd, dat was al enkele eeuwen geleden. We zitten al een beetje in de late koningentijd. Niet zo vreselijk ver meer voor de ballingschap, nog ongeveer 125 jaar. En dan zal het koningschap van Israël en van Juda ten einde zijn. Dus de latere koningstijd. Hij heeft een prachtige naam. De Heere maakt sterk. Hiskia. De Heere maakt sterk. Hij doet sterk zijn. Nou, dat is in Hiskia's leven wel waarheid geworden. De Heere maakt sterk. En dan kun je ook gelijk al zien, hè, dat de geschiedenissen van deze koning niet geschreven zijn om hem op de sokkel te plaatsen. Hoog op de sokkel. Nee. Die geschiedenissen staan geschreven om het werk van de Heere in hem te prijzen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Zo mocht het ook bij Hiskia zijn. Zijn naam maakte zich waar in zijn leven. De Heere die maakt sterk. En dat had hij niet van zijn vader. Nee. Want zijn vader was koning Achas met een Z op het eind. Niet te verwarren natuurlijk met Agab. Agab was een koning in Samaria, in het tienstammenrijk. Dat was al eerder. Agas, met een zet op het eind, daar gaat het hier om. Dat was de vader van Hiskia, dus dat was in een wat latere tijd. Die Agas. Ja, dat was een boef. Een grote boef. Een van de slechtste koningen die Juda gehad heeft. Hij weigerde op de Heere te vertrouwen, zo lezen we bij de profeet Jesaja. Jesaja leefde ook in die dagen, profeteerde ook in die dagen van Agas en Hiskia. Hij weigerde op de Heere te vertrouwen, ook al gaf de Heere hem een teken, hij bood hem een teken aan, hij mocht een teken vragen, wat het ook maar zei. Hij zei van, ik zal de Heere niet verzoeken, hij wilde gewoon weg. Niet geloven. Hij wilde aan de Heere, daar wilde hij niet aan. Hij was het dan ook die zijn zonen door het vuur liet doorgaan in het dal van de zoon van Hinnom. En dat betekent dus dat hij kinderoffers bracht, zijn eigen kinderen ten offer bracht. Dat is iets wat in Gods hart nooit is opgeklommen. Om dat te vragen. Ja, Abraham, maar Abraham hoeft dit niet echt te doen, dat weet u. Dat weet u, dat was maar om hem te beproeven. Dat zou de Heere aan geen mens ooit vragen. Zijn kinderen aan hem ten offer te brengen. Dat is in zijn hart niet opgeklommen. Maar Agas deed het. Dat was de koning Agas. Zo staat er veelzeggend. Dat was de koning Agas. Ten voeten uit. En wat hij nog meer deed, dat was de tempel sluiten. Het wierookoffer doen ophouden. Hij keerde de dienst, de tabernakel des Heren, niet het aangezicht, maar de nek toe. En dan weet je wel wat je doet, hè? Dan wend je je van de Heren totaal af. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Hij heeft de lampen uitgeblust. De lamp die de hoge priester iedere avond aanstak in het heiligdom van de Heere. Want daar mocht het nooit donker worden. Hè? God is licht en gans, geen duisternis is in hem. Maar die lampen die werden niet meer aangestoken, want Agas had de deur gesloten. De lampen uitgeblust. En hij had een alternatief altaar gebouwd in de tempel. De tempel stond natuurlijk een brandofferaltaar vanaf de dagen van Salomo, maar dat had hij aan de kant geschoven. Dat was terzijde geplaatst in een hoekie. En hij had een veel groter altaar daar gebouwd, zoals hij dat in Damascus had gezien. Dat had hij gebouwd. En daarop moesten dan offers gebracht worden, maar natuurlijk niet aan de Heere, de God Israëls, maar aan de afgoden, aan de goden van Damascus en aan de goden van de Assyriërs. Zo deed de koning Agas. En de jonge Hiskia, toen nog kroonprins, die moet dat met leden ogen hebben aangezien, zolang zijn vader nog leefde, dat het zo toe ging. Want Hiskia, die mocht anders zijn. Hoe kwam dat? Nou, we weten dat niet precies, gemeente, hoe dat gekomen is, maar het is zonder meer Gods werk in zijn leven geweest. Dat kunnen we van tevoren al wel zeggen. Middelijkerwijs heeft wellicht zijn moeder Abia, die uw naam genoemd wordt, zijn moeder Abi, zo heet ze in de koningenboeken. Abia, zo heet ze hier in kronieken, dat is natuurlijk dezelfde naam. Daar heeft menselijkerwijs zijn moeder Abi wellicht een rol in gespeeld. Want koningen in die dagen, die bemoeiden zich eigenlijk nauwelijks met de opvoeding van hun kinderen. Daardoor zie je ook nog eens een keer dat een vrome koning soms een slechte zoon op de troon krijgt. En omgekeerd ook, koningen bemoeiden zich daar eigenlijk niet zo mee. Dat lieten ze aan anderen over, soms ook aan de moeders over. Het zou best kunnen zijn dat zijn moeder een goede invloed op hem gehad heeft, middelijkerwijs. In elk geval, hij kleefde de Heere aan. En dan gaat er misschien bij u nu een lampje branden, als u tenminste een paar weken geleden in de kerk was. Toen dominee Bakker hier preekte, die preekte over Psalm 63, als ik het allemaal goed gehoord heb. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Kleven, aankleven, zoals Rut Naomi aankleefde. En zoals de man zijn vrouw zal aankleven, als die zijn vader en zijn moeder verlaat. Hè? Die nauwe band, hè? Dichterbij, dichterop, ja, zo week hij niet van zere zijde. Hij keerde de Heere God de nek niet toe. Ja, dat doen we van nature allemaal, lieve mensen. God de nek toekeren. Maar bij Hiskia mocht het anders zijn geworden. Hij kleefde de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van zijn vaderen. Die kleefde hij aan. Hij leefde heel nauw. En heel dicht van de Heer, hij week niet van zijn zijde. Dat is heerlijk als dat van je gezegd kan worden. Kan dat ook van ons gezegd worden? Die heeft een aanklevend leven. Dat werd vroeger wel eens gezegd, hè? Over mensen die heel dicht bij de Heer leefden. Heel dicht in godsvrucht. Nauw bij het woord. Dan zeiden ze van, die heeft een aanklevend leven. Maar dat wijkt niet van de Heer af. Hij blijft maar heel dicht steeds tot hem naderen en tot zijn genade troon. Hij kleefde de Heer aan. Zo staat het van Hiskia, dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. En dat was ongetwijfeld al begonnen toen hij nog een kroonprins was. En hoezeer moet het hem dan ook hebben getergd dat zijn vader het verkeerde spoor was opgegaan. En dat in het huis van David. Moet je nagaan, het is altijd verschrikkelijk. Als welk mens ook goddeloos leeft. Dat is altijd verschrikkelijk. Maar dan moet je van zo'n afkomst wezen. Dan moet je koning zijn in een huis met zoveel beloften. Want de Heer had aan David de belofte van de zaligmaker gegeven die uit zijn geslacht voortkomen zal. En de profeet Nathan was tot David gekomen en die had tot David gesproken tot van verre heen. Het zou nog lang gaan duren, maar in zijn geslacht zou de Christus geboren worden. En dan moet je in zo'n geslacht leven. En toch de Heer verlaten. Op zo'n schrijnende manier. Het is altijd verschrikkelijk als je de Heer verlaat. Maar als je het op de manier doet zoals Achas het deed. Het hele volk erin meenemen. Zijn hele dienst verruineren. Dat is gewoon verschrikkelijk. Gewoon verschrikkelijk. Schrikkelijk, een schrikwekkend voorbeeld zou ik zeggen voor iedereen om niet zulk spoor op te gaan. Maar toen Hiskia op de troon kwam, toen werd het van stonden aan anders. Hij liet er geen gras over groeien. We weten niet in welke maand van het jaar hij koning geworden is, maar in ieder geval op de eerste nieuwjaarsdag tijdens zijn regering, en dat zal best niet al te lang geweest zijn na zijn troonbestrijking, op de eerste nieuwjaarsdag van zijn regering, in de eerste maand, toen begon hij gelijk goed. Nieuwjaarsdag is ook bij ons nog wel eens een dag van goede voornemens, van goede voornemens. Maken mensen, dit zal ik laten, dat zal ik gaan doen. Goede voornemens op nieuwjaarsdag. Maar het blijft vaak bij voornemens, niet waar? Het blijft vaak bij voornemens. En binnen de kortste keren, de maand is nog niet half op weg. Of ze zijn alweer allemaal gesneuveld. Maar dat is bij Hiskia niet zo gebeurd. Hij begon op de nieuwjaarsdag, de eerste dag van de eerste maand, begon hij meteen goed. Heel goed zelfs. Want hij begon de reformatie die zo nodig was. Door het verval dat in de dagen van zijn vader met name was ingetreden. Meteen toen hij op de troon kwam, riep hij de priesters en de levieten bij zich. En hij opende de deuren van het heiligdom. Op de eerste dag van de eerste maand deed hij dat. Hè. Dus in het voorjaar, in het vroege voorjaar deed hij dat. In dezelfde maand waarin ook het Pascha zou moeten worden gevierd. En daar lezen we over in het volgende hoofdstuk. Dus daar krijgt u in de volgende preken krijgt u daar nog iets over te horen. Hoe dat Pascha daar eigenlijk is verlopen. En hij versterkte, staat er. Hij verbeterde, eigenlijk staat er, hij versterkte de deuren van het huis des Heren. Daar heb je zijn naam, hè? Hiskia, de Heere maakt sterk. Ja, de Heere maakt Hiskia sterk om de deuren van het huis des Heren te versterken. Daar staat hetzelfde werkwoord als wat in de naam Hiskia staat. Hij verbeterde, hij versterkte de deuren van het huis des Heren. Zeker een zinspeling op de naam Hiskia wordt daardoor de schrijver van de kronieken gebruikt. Want gemeente, als iemand de Heere is gaan vrezen, dan wordt dat altijd merkbaar, nietwaar? Dan wordt dat altijd merkbaar in je daden. Dat is logisch, hè? Dat zag je bij Achas, als je hem niet vreest. Dat brengt allerlei stinkkruid voort. En als je hem wel vreest, als je dat geleerd hebt te doen, en dat mag beoefenen, wandelen in de vrezen des Heeren, de Heere aankleven. Ja, dan komt ook altijd in je daden tot uitdrukking. Dan wordt er lavendelgeur verspreid. Lavendel, geen stinkruid. Lavendelgeur. Dan ga je in je daden dat ook tonen. Ach, was dat dan bij ons ook maar eens zo. Hè? In ons koningshuis, dat we allemaal lief hebben. Ik heb het koningshuis ook lief. Ik ben ook een oranje klant. Maar dan doet het je zo verdriet, hè, als je bijvoorbeeld onze koning... Nadat ik in de pers vernam, ziet zitten op de tribunes, op zondag, in Lyon, bij de finale van de wereldkampioenschappen voetbal voor dames, met zijn beide dochters, op zondagmiddag. Die man hoort in de kerk. Met zijn dochters en met zijn vrouw. Ja, dan zie je, het komt in de daden zo tot uitdrukking. Dat er maar veel gebed mag zijn voor ons koningshuis. Ons koningshuis. Is niet te vergelijken met het huis van David. Dat niet. Dat had een unieke betekenis. Dat van het huis van David. Maar ons koningshuis is voor ons ook belangrijk. Ja, dan zou ik zo graag eens zingen. Dat er nou ook eens lavendelgeur verspreid werd. In de werken, in de daden. En niet dat stinkkruid van Achas. Wat zou het een zegen zijn voor land en volk als we een koningshuis hadden dat het voorbeeld gaf in Gods vrucht. Ik weet wel, in Davids geslacht was dat ook niet altijd zo. Dat weten we van meerdere koningen. Maar nu, wat een wonder, hè. 25 jaar was Hiskia oud toen hij koning werd. 29 jaar heeft hij geregeerd. Zo zie je hoe snel dat er een omslag kan komen. Een omslag. Net aan bewind. En de wakens worden nu verzet ten goede. Ten goede. Wat een vreugde, wat een vreugde. Dat zie je ook aan het eind van het hoofdstuk. Dat het op blijdschap uit. Want als de rechtvaardigen opstaan, dan gaat het volk zich verheugen. En als de boosdoeners opstaan, dan gaat het volk wenen en klagen, zegt de spreukendichter, zei Salomo. En zo is dat, hè? Als de bozen zich vermenigvuldigen, dan vermenigvuldigt zich de smart. Maar als de goeden mogen opstaan, dan is er blijdschap en verheuging. Deze Hiskia roept dus de priesters en de levieten samen. En hij spreekt ze heel vriendelijk aan, mijn zonen, zegt hij tegen ze. Mijn broeders, mijn zonen. Hij spreekt ze aan op hun plicht. Want de priesters hadden namelijk, sommigen althans, ook meegedaan met Ahaz. En die moesten nu ook terug worden gewonnen. En de levieten. De priesters zijn de zonen van Aaron. De levieten, dat is de hele stam van Levi daaromheen. De levieten zijn altijd de helpers van de priesters in de Bijbel. Daar zaten er menig een tussen die misschien helemaal niet zo blij waren met dit gebeuren. Nee. Uria, de hoofdpriester, sowieso niet. Want hij was degene die dat grote altaar had gemaakt. Zoals Ahaz dat in Damascus gezien had. Bij de Syriërs. Uria was dat degene die dat gedaan had. Die was hier ongetwijfeld ook wel bij. Toen hij de priesters en de levieten toesprak. En wat zegt hij tegen ze? Hij zegt, zo kan het niet langer, vrienden. Zo kan het niet langer. Onze vaders hebben groot kwaad gedaan door de Heere de nek toe te keren. En de deuren van de tempel te sluiten. En het wierookoffer, de gebeden dus te doen ophouden. Hebben ze groot kwaad gedaan. En om die reden ook, om die reden is het fout gegaan. Want onder de dagen onder de regering van koning Ahaz waren er invallen geweest van de Edomieten, van de Filistijnen, van de Syriërs, van Noord-Israël, de 10 stammen, van de koning van Assyrië, die ook zijn macht liet voelen. Want die hielp Ahaz niet, maar verdrukte hem juist. Het was dus eigenlijk aan alle kanten fout gelopen. De rustte geen zegen op. Er kon geen zegen op rusten. De toren van God, de hitte van zijn toren, daar spreekt koning Hiskia over. Hij zegt, opdat de hitte van zijn toren van ons afkeer. En nu moet het dus anders. Hij zegt, ik heb een verbond gemaakt met de Heer. Het is in mijn hart om dat te doen. Dat is altijd een harde zaak, hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Als de mensen enigszins ernstig wil zijn, je kunt natuurlijk altijd wel met je mond zeggen dat je een verbond met de Heer sluit. Maar als het geen harde zaak is, dan is dat morgen over. Dan is dat een kwestie van eventjes. En dat houdt daar niks in. Het moet een harde zaak zijn. Het is in mijn hart, zegt hij. Hier zit het. Nou, dat is ongetwijfeld ook wel gebleken. Dat het daar zat bij Hiskia. Het zat in zijn hart. En hij wilde het verbond met de Heere maken, vernieuwen, zeg maar. Want dat verbond was er natuurlijk nog. Ja, het was van mensenzijde wel verbroken. Maar van Gods kant niet. Dat had de Heere aan David beloofd dat ook al zouden zijn zonen zondigen en van de Heere afwijken, dan zou hij ze wel kastijden met de roede. Nou, dat heeft die Ahaz ook gedaan. Gekastijd met de roede, het heeft niks geholpen. Maar hij had hem gekastijd met de roede. Maar mijn goedertierenheid zal ik van het huis van David niet wegnemen. En in mijn getrouwheid zal ik niet feilen, had de Heere tegen het huis van David gezegd. Dus dat verbond was er van Gods kant, stond het nog overeind. Maar het moet ook altijd van onze kant ingewilligd worden, hè? Zo is dat. Wij moeten er ook voor worden gewonnen, voor dat verbond met de Heere. Want de Heere die houdt zijn verbond zeker staande, dat geldt ook voor ons. Hij is ook met ons in een verbond, in een genadeverbond getreden. En dat gaat de Heere echt niet zomaar breken. Dat doet de Heere niet. De Heere niet, maar wij wel. En als het dan in scherven ligt, dan moet het worden gemaakt. Dan moet het worden geheeld. Dan moeten we naar de Heere toe gaan en om tot de Heere te zeggen, Heere, Heere, kan dat nog, dat verbond met u, ook van mijn kant, kan het worden hersteld? He, en dat had Hiskia nu in zijn hart, om dat te doen. Hij wilde het verbond met de Heere gaan inwilligen, heel persoonlijk. Hebben wij dat ook wel eens gedaan? Verbond met de Heere ingewilligd. En als je dan misschien daarna toch nog weer eens in zonde viel, heb je het dan vernieuwd? Ben je er dan op teruggekomen? En blijf je niet in die verbondsgennis leven? Hiskia mocht het in zijn hart hebben. Om met de Heere dat verbond te maken. En hij wil zijn hele volk erin meenemen. Om te beginnen, de priesters en de levieten. Want hij keek het eerste naar dat heiligdom dat er daar verlaten en verwoest bij lag. Hij wilde dat het daar zou beginnen. Bij de dienaren van God. Bij de ambtsdragers van de kerk. Daar moet het beginnen. Dat had Hiskia goed gezien. Daar moet het gaan beginnen. Als er een begin gemaakt moet worden van reformatie, van opleving, dan moet het beginnen bij de ambtsdragers van de kerk. Die moet ik er het eerst op aanspreken, want die staan, althans behoren te staan, voor Gods aangezicht om hem te dienen. En daarom, daar begint hij ook. Hè. Hij bracht de priesters en de levieten bij elkaar in de Ooststraat, de belangrijkste straat van Jeruzalem, bij de oostpoort van de stad. Daar bracht hij ze bijeen. En hij zei, hoort mij, gij levieten, hoort mij. Heiligt nu uzelf en heiligt het huis des Heeren. Aha, ziet u. Eerst jezelf heiligen. Je moet bij jezelf beginnen. Ook als dienaren in zijn huis, in zijn heiligdom, in zijn kerk. Of we nou predikant zijn of ouderling of diaken. God heeft ons gesteld om hem te dienen. En als er reformatie, als er opwekking en herleving nodig is, dan worden wij terecht als eerste aangesproken. We hebben onszelf te heiligen. Nou, dat waren ze dus helemaal niet meer geschikt om de dienst te doen in de tempel. Dat waren ze dus helemaal niet meer. Dat hadden ze lange tijd niet gedaan. Ze hadden zich ongetwijfeld ook niet aan de regels gehouden die daarbij hoorden. Je moest je onthouden van bepaalde zaken. Hè? Want je moest heilig zijn voor het aangezicht des Heren. En ja, als je dan onheilig bent om de dienst te doen, dan kun je de dienst niet doen. En dan moet je dus eerst jezelf gaan heiligen. Net zoals het volk toen ze bij de Sinaï kwamen. Daar kan ik het misschien het beste mee vergelijken. Toen ze bij de Sinaï kwamen, de Sinaï van heiligheid. Toen zeide Mozes tot de Israëlieten, Exodus 19, voor de wetgeving, vlak voor de wetgeving, heilig nu uzelf. Het hele volk moest zich heiligen voor de godsontmoeting. Ze moesten het zondige nalaten. Ze moesten hun klederen met water wassen. Ze moesten vasten en bidden. Ze moesten zich onthouden van alles wat niet goed was. Ja, dat is heiligen voor het aangezicht des Heeren. Dat ging dus in het oude verbond best met een paar rites gepaard. Met rites. Maar het was natuurlijk in wezen vooral ook een hartzaak. Dat begrijpt u. Je moest je voorbereiden op de dienst van God. Je moet je voorbereiden op de dienst van God. Want je kunt niet onheilig de kansel op. Dat kan niet. Je moet je voorbereiden op de dienst van God. Nou, dat doen we iedere week weer. Ons voorbereiden op de heilige dienst des Heren. Want dat kan niet als je onheilig en onrein bezig bent, dan kun je niet op de kansel staan, niet waar? Dan kun je niet dienen in het heiligdom des Heren. Dat geldt nog steeds ook voor zijn kerk en voor zijn gemeente. Dus het moet bij jou persoonlijk gaan beginnen. En dan vervolgens, ja dan vervolgens ook, het heiligdom. Dat hebben ze ook gedaan. Ze moesten er ingaan en schoonmaken die boel. Schoonmaken die boel. Grote schoonmaken. Ach, wie van de dames, de huismoeders hier in de kerk, houdt er nou nog grote schoonmaken? Ik zie het eigenlijk zelden of nooit meer. De hele boel op zelden. Heer, vroeger bij ons toen ik nog een kind was, bij ons thuis. Nou, vertrek voor vertrek en alles werd buiten in het grind gezet. Alles ging eruit. Alles werd naar buiten gedragen. En dan werd het huis echt gesopt en gepoetst en met bezemen gekeerd. En daarna werd er alles weer keurig op zijn plek gezet, schoongemaakt en wel. Nou ja, dat gebeurde ieder jaar. Zelfs al twee keer in een jaar, in het voor- en in het najaar, gebeurde dat grote schoonmaak. Nou, daar was mijn moeder dagen mee bezig. Dagen mee bezig. Nou, zo moest er nou grote schoonmaak gehouden worden. Door de priesters en de levieten. In het huis des Heer. Ze moesten eerst zichzelf reinigen. Want anders mag je het huis van de Heer niet eens binnengaan, priesters. Dan heb je daar niks te zoeken. Eerst jezelf heiligen voor het aangezicht van God. Ja, en dan je ook bekommeren over de heiligheid van Gods dienst, van de dienst van de verzoening. Want dat was de tempeldienst natuurlijk, hè. Dat wees allemaal heen naar hem die nog komen zou om het grote offer te brengen. Dat was zo'n heilige zaak. Je moest heilig zijn om daar te dienen, maar ook die tempel zelf moest heilig worden bewaard. En dus moest alles wat Agas daarin verrommeld had, dat moest worden opgeruimd. Dat moest allemaal eruit. Al die zooi. Die zooi die Agas daar geplaatst had. Ook dat grote altaar natuurlijk, dat Uria gebouwd had, dat moest weg. Dat moest weg. Daar ging de beek Kidron in. Buiten de legerplaats. Buiten de stad die rommel. Al dat onheilige gedoe. Allemaal naar buiten. Heen en uit. Heen en uit. Ja, dat was het devies. Hè? Dus de priesters gingen de tempel in, het eigenlijke gebouw. Dan mochten alleen de priesters komen, niet de levieten. Dan gingen de priesters binnen en die sleepten de boel eruit die er niet thuis hoorden. En ze zochten de spullen op die er wel thuis hoorden. Die waren er vaak nog wel, ze lagen allemaal maar op plekken waar het niet hoorden en zo. Hè? Ze waren allemaal een beetje aan de kant geschoven, alles wat waar de dienst wettig mee werd verricht. En zo stond ook het oude altaar er nog wel in een hoekje. Maar dat moest nu weer centraal worden geplaatst. Hè. De priesters die moesten dat doen. Opruimen en alles weer op zijn plek zetten. Schoongemaakt en wel waar dat hoorde. Alles geheiligd voor het aangezicht van de Heer. Ja, lieve mensen, dat moet ook in ons leven gebeuren. Ook als het gaat om de dienst van God in ons leven. Grote schoonmaak. Net zoals mijn moeder dat deed in al die vertrekken. Eén voor één. Was er een paar weken mee doen. Grote schoonmaak. Alles wat niet bestaan kan voor Gods aangezicht. Alles wat niet door de beugel kan. In de manier waarop je God dient. Al die slordigheid en zo van ons. En al dat gebrek aan waakzaamheid. En slapheid in het gebedsleven, slapheid in de kerkgang, en slapheid in dit en in dat. Misschien wel in het lezen van de Bijbel, gewoon ook in het huisgezin. Gebeurt dat overal nog wel? Iedere dag? Zoveel als mogelijk? Gebeurt dat overal nog? Nou, dat soort dingen, hè. En wat is er inmiddels allemaal in uw gezin binnengeslopen? Van, oh, dit doen we wel, en dat doen we wel, en dat doen we wel. Alle dingen die de wereld graag ziet, maar waar Gods oog niet naar kijken wil. En dingen die de Heere wel van ons vraagt, die doen we vaak net niet. Hoe zit het eigenlijk met de dienst van God? Bij ons. Eerst moet het hart schoon. Eerst moeten wij zelf geheiligd worden. Maar dan kan het niet anders. Dan moet ook de dienst van God aangepakt worden in die dingen waarin dat nodig is. Dan moet weg wat weg moet. Wat moet er weg uit ons leven? Nou, ga zelf maar naar. Wat staat er in de weg tussen God en u in? Bedenk het zelf maar. Heen en uit. De beek Kidron in. Buiten de legerplaats. Als er dingen zijn die bij u in huis gebeuren of staan of net waar u mee bezig bent, die niet door de beugel kunnen, waar je God niet mee recht in de ogen kunt kijken, waar je de Heere niet mee kunt aankleven, want dat correspondeert niet met elkaar, dan moet je er echt mee breken, dan moet je er mee breken. Hiskia heeft gelijk. Heiligt het heiligdom. Hè? Maak het toch schoon. Dat moet de kerk ook doen. De kerk moet ook schoon zijn. En dan bedoel ik niet het kerkgebouw, maar schoon van dwalingen. Schoon van praktijken die niet door de beugel kunnen. Hè? Nou, dan valt er in Nederlands kerk ook nog zat te reformeren en schoon te maken. Hè? Want ach, wat is ook de kerk vaak ver en ver gezonken. Dan valt er nog heel wat schoon te maken, weg te doen en in te voeren wat inmiddels afgeschaft is. Ja, gemeente, reformatie van de kerk, daar ben je nog niet zomaar mee klaar. Ze zijn er, wat het eigenlijke tempelgebouw betreft, 8 dagen mee bezig geweest. 8 dagen, al die priesters en de levieten. Die priesters die naar binnen gingen en de levieten die moesten het naar buiten dragen. Dat waren degenen die het in de beek Kidron moesten gaan werpen. Zo staat het er. En toen na 8 dagen het eigenlijke tempelgebouw schoon was, toen kwamen de bijzalen, de voorvertrekken, die kwamen aan de beurt. Want die waren er ook nog. En daar hadden ze ook nog 8 dagen werk mee. Ook nog 8 dagen. Dus 16 dagen hebben ze gesjouwd. Zijn ze bezig geweest. Naar het bevel van de Heere. En naar het bevel van de koning Hiskia. Hebben de priesters en de levieten moeite gedaan om dat heiligdom schoon te krijgen. Een wonderlijke reformatie, vindt u niet? In zo'n korte tijd. Hoe plotseling was dit alles tot stand gekomen. Zo kan het dus ook nog eens gaan, hè, bij het verval van de kerk. Dat de Heere plotseling een omkeer geeft. Dan zou dat een zegen zijn. Als er plotseling eens een omkeer kwam in het leven van de kerk. God is bij machte dat te doen. Hij gebruikte Hiskia daarvoor. 1 man heeft hij ervoor gebruikt om dat tot stand te brengen. Hij maakte hem sterk om dit werk te doen. En om de priesters en de levieten zo aan te spreken zoals dat behoorde. En ze hebben het gedaan. De priesters waren niet allemaal zo in hun schik, zat aan het eind van het hoofdstuk. Die waren niet allemaal zo erg bereid om daar aan mee te doen. Maar de levieten, die waren beter van pas dan de priesters. Die hielpen heel krachtig mee bij de uitvoering van dit werk. En zo is de reformatie tot stand gekomen en kwamen ze bij de koning, staat er aan het eind van het hoofdstuk, dat hebben we er niet bij gelezen, want het is een beetje een lang hoofdstuk voor de schriftlezing. Toen kwamen ze bij de koning en ze gaven hem het resultaat te kennen van hun werk. Koning, het is klaar. De 16e dag van de eerste maand. Toen was het klaar. De eerste dag begonnen, de 16e dag was het klaar. En wat doet de koning dan? Wat doet hij dan? Ja, dan gaat hij de overste van het volk bij elkaar roepen. De priesters en de levieten zijn er natuurlijk ook nog. En hij gaat in dat huis van de Heer, en natuurlijk niet in het eigenlijke tempelgebouw, daar mag hij niet komen, want hij is geen priester. Maar wel in het voorhof in. Het voorhof ging hij in, ongetwijfeld. Daar had de koning zijn plek. En daar worden offers gebracht. 7 varren, 7 rammen, 7 lammeren, 7 geitenbokken. En waar dienen die nou voor, beste mensen? Waar dienen die nou voor? Die dienen tot ontzondiging. Van het koninkrijk, van het huis en van heel het volk. Van heel Israël, van Juda en verderop staat voor heel Israël. De koning brengt een zondoffer. 1? Nee, 7, 7, 7 en nog eens 7. 28 in getal. Om zondoffer te zijn voor de schuld van het volk. Kijk, daar heb je nou een reformatie. Het is in mijn hart, zegt de koning, om een verbond te maken met de Heer. Hartenzaak moet het zijn. Er is heiliging nodig. Nou, dat hebben we gezien van priesters en van tempel. Heiliging is er nodig. Er moet grote schoonmaak worden gehouden. Ja, dat hoort allemaal bij herleving en vernieuwing en een opwekking. Hè? Ja, dat hoort er allemaal bij, hoor. En wat dacht je dat er ook bij hoort? Verzoening. Verzoening. Verzoening van die zware schuld. Zo komt er een opwekking tot stand. En niet anders hoor, echt niet. Zo komt er een opwekking tot stand. Verzoening. Het bloed van de Heer Jezus Christus moet eraan te pas komen. Jazeker. Dan gaat hij zonder. En daarom werden die offers gebracht die naar hem toe wezen. En die 7 geitenbokken die als laatste, 7 jonge geiten, die als laatste aan de orde kwamen bij het zondoffer, daar legden zij de handen op. En dan staat er eigenlijk, gemeente, ze drukten de handen erop. He, dus dat was, dat handen erop leggen op die zondoffer, dat was niet de kwestie van even licht een handje op het hoofd van het dier. Nee, dat was de zonde er als het ware indrukken. Zo gebeurde dat ook op de grote verzoendag met de zondebok die de woestijn werd ingevoerd. Die was ook beladen met de zonde van het volk. En dan werd die zonde als het ware, die werd er op ingedrukt op dat dier. En zo is dat met die 7 geitenbokken gebeurd. Hè? Die zonden werden er op ingedrukt. Want de schuld moest worden weggenomen. Wat eerst? Eerst het zondoffer. Eerst het zondoffer. Want dat gaat nooit buiten het bloed van de verzoening om. Het kan pas goed komen met dat verbond wat ik begeer te maken in mijn hart met de Heere. Het kan pas goed komen als de schuld wordt weggenomen. Je moet niet zo makkelijk over de schuld heen stappen. Je moet niet net doen alsof je neus bloedt. Je moet de zonde benoemen. Dat heeft Hiskia ook gedaan. Dat en dat allemaal is er gebeurd, zei hij. En ze hebben het heiligdom van de Heeren, hebben ze de nek toegekeerd. Ze hebben de deuren gesloten, het wierookoffer weggenomen. En priesters, nou moeten jullie dat gaan reformeren, gaan reinigen, nietwaar. Maar bij dat reinigen hoort nu ook, nu alles af is, nu dat werk is gedaan, nu jullie je best hebben gedaan, moet er eerst ontzondiging zijn. Ontzondiging. En daar is het offer voor nodig. Nu niet meer offers van dieren. Nee, daar is nu dat beter offer voor nodig. Dat offer van Christus. Dat bloed van Christus. Dat is nodig. Tot reiniging van de schuld. Dat heeft Hiskia goed begrepen. Goed gedaan. Dan kunnen wij heel wat van leren. Heel wat van leren. En als dat gedaan is, dan komen de brandoffers, die komen er. En dan komen de harpen en de luiten en de cymbalen. Dan komt de vrolijkheid er in het huis van God. Ja, zeker. Dat mag dan ook, hè. Als een verzoening is geschied, dan mag het ook een vrolijke boel worden. Een geestelijk vrolijke boel. Dan mag een verheuging zijn voor het aangezicht des Heren. Zoals dat door David ook was ingesteld en door Nathan de ziener en door Gad de profeet, de ziener van de koning, was dat allemaal ingesteld in de dagen van David en van Salomo toen de tempel gebouwd werd. En dan mag dus het brandoffer op het altaar worden gebracht en het gezang erbij. Het gezang des Heren. De instrumenten van David, de koning van Israël. En dan staat er in vers 28 dat de gemeente, de ganse gemeente, zich boog voor de Heren, plat op de grond. Plat op de grond. In volstrekte onderwerping. Dat is opwekking. Dat is aanbidding. Aanbidding is niet van, maar wat roepen tot God en wat zingen tot God. Nee, aanbidding is dat je plat op de grond gaat voor de Heer. En de koning ging ook plat op de grond. Kijk maar. En wat is Kia neigde zijn aangezicht ook. En hij ging ook, bukte de koning, vers 29. En allen die bij hem gevonden werden. En zij bogen zich neder in volstrekte onderwerping aan de Heer. Dan, als al de brandoffers gebracht worden, wat gaat het volk dan doen? Die komen allemaal met offers aan, hè? Die komen allemaal met offers aan. Want de blijdschap is te groot en de dankbaarheid is te groot voor wat er geschied is. Ze zijn die aan te slepen, honderden, duizend, 3000 schapen, zat er in vers 33. 600 runderen. 100 rammen, 200 lammeren voor de nieren ten brandoffer en lofoffer, geheiligde dingen, alles wordt daar in die tempel binnengebracht. Hè. Want er moeten nog veel meer lofofferen aan de Heren worden gebracht. Hè. Dan mag het lofoffer ook om strijd aan de Heren worden opgedragen. Hè. Want er is grote blijdschap in de stad, hè, en grote blijdschap in de tempel, want er staat in vers 36, zij verblijden zich over al hetgeen God het volk had voorbereid. Heb je me nou? Heb je me nou? Je zou zeggen, nee, Hiskia heeft het gedaan. De priesters zijn actief geweest. De levieten hebben hun best gedaan. Het volk uiteindelijk ook met het brengen van offers heeft er ook in geparticipeerd. Ze verblijden zich over hetgeen God het volk had voorbereid. Ze zeiden, het is allemaal Gods werk. Ons past geen eer. Wij hebben het niet gedaan. God heeft het allemaal klaargemaakt. Hij heeft het voorbereid en uitgevoerd. Hij heeft het tot stand gebracht. Hij heeft het daar neergezet. Hij heeft alles gedaan. Alles van hem. Alles van hem. Een ware reformatie en hervorming van de kerk eindigt altijd in de Here en niet in de mens. Hoort u dat goed? In de Here eindigt het en niet in de mens. Nooit in enig mens. Ook zelfs niet in die vrome Hiskia. Daar eindigt het niet in. Hiskia verblijdde zich over hetgeen de Here voor het volk had. Want het eind van het liedje was dat ze zeiden, God heeft het gedaan. Hem alleen de dank en de eer en de lof. Kijk, zo moet het zijn. Zo moet het zijn. Al te vaak wordt er naar mensen gekeken. Ook in de kerk, al te vaak wordt er naar mensen gekeken. Die dominee is goed en die en die en die en die. En die gemeente zus en die gemeente dat. Hè, dat is een fijne gemeente, dat is een goede gemeente, dat is een trouwe gemeente. Laat dat zo zijn. God doet het. God heeft het gedaan. Als er wat goeds is in de kerk van God. Als er wat goeds is in uw leven. Als er wat goeds is in mijn predikant zijn. Dan weet je wie je de eer moet geven. Dan moet je zeggen. We verblijden ons over hetgeen God het volk heeft voorbereid. Als er iets goed was in deze preek, dan heeft God het u voorbereid. Dan heb je het aan hem te danken. En als we niet in hem eindigen, dan eindigen we in de mens. En dan is het een foute boel, lieve mensen. Dan is het een volstrekt foute boel. Dan gaat het ook zeker teniet. Dan blijft het niet bestaan. Dat is onmogelijk. En we zullen in God moeten eindigen. Hij is het. Jehiskia. De Heere maakt sterk. Zijn naam, de koningse naam, die wordt hier bevestigd. De Heere maakt sterk. Jehiskia nu en al het volk. Ze verblijden zich over hetgeen God het volk had voorbereid. Want deze zaak geschiedde haastig. Hè? Ja, het was toch ook maar zomaar gebeurd. Hè? In een paar weken tijd. Dat moet wel door Gods overmogen. Door scheren hand alleen zijn geschied. En het was ook zo.